Welkom bij de podcast van P2. Een serie rond de vraag, hoe breng jij anderen in beweging? Is er een recept voor? Betekent het dat je anderen moet veranderen, misschien manipuleren of slechts motiveren? En wat vraagt dat van jou? We gingen met 4 professionals in gesprek over hoe zij beweging creëren.
Alles wat jij hebt meegenomen uit het verleden, al jouw ervaring, je reputatie, je track record, daar heb je allemaal niets meer aan.
Ik zie je fronzen. Klopt het dat je mijn vraag niet begrijpt?
En ik denk dat dat de realiteit is. Dus dat we proberen zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten.
You play this music like the love of the mother to the son. But you misplay it like the love of lovers.
Want daarmee kunnen ze eigenlijk nog veel meer duidelijk maken dan wat ze kunnen verwoorden.
In deze podcast hoor je de visie op het motiveren van anderen van Jules van Hessen, dirigent van onder andere het Philips Symfonieorkest en het Nederlands Theaterorkest.
En momenteel bereid ik me voor op concerten met het Noord-Nederlands Orkest. En ik ben heel trots op een project wat ik begonnen ben met het Gelders Orkest.
Jules heeft het over Maestro Jules onthuld. Een idee dat ondertussen ook als tv-programma groot publiek trekt.
Welkom bij Maestro Jules onthuld.
Tatatatam, het allerberoemdste begin uit de hele klassieke muziekgeschiedenis.
Dat is een project waar we zeg maar de grote, belangrijke orkeststukken in een vorm presenteren, waardoor we nieuw, jong publiek weer de concertzaal in proberen te krijgen. En die vorm behelst het volgende. Voor de pauze leg ik de muziek uit. Plaatjes erbij, vast wat muziekvoorbeelden gespeeld door het orkest. Waar heeft de componist het van gejat, geleend? Iets van het stuk zelf. En dan na de pauze, dan spelen we het hele stuk door. En dan merk je inderdaad, dan gebeurt er wat met het publiek. Van, hé, wacht eens even, ik begrijp het. En, men luistert met andere oren, zoals de marketingterm heet. En dat project is heel succesvol en ik ben er erg blij mee. Juist omdat het aan zijn doel beantwoordt om dat nieuwe publiek de zaal te krijgen.
Publiek bereiken met klassieke muziek, een nobele missie. Wat is daarin de taak van de dirigent eigenlijk?
Ja, de taak van de dirigent kan je heel simpel maken en je kan het heel ingewikkeld maken. Als je het gewoon heel simpel ziet, het is mijn taak om de mensen zo mooi mogelijk te laten spelen. Maar die noten kan je op ontzettend veel verschillende manieren spelen. Dus het belangrijkste is denk ik wat een dirigent doet, is een soort helderheid in zijn organisatie verschaffen van hoe gaan we dat spelen, wat is de interpretatie, wat is de visie op het stuk. Maar in dat proces, dat is misschien wel het belangrijkste woord wat ik ga zeggen, is consistentie het allerbelangrijkste. Juist omdat dirigenten verschillende interpretaties hebben, is het ontzettend belangrijk dat een orkest wordt overtuigd, we gaan het nu op deze manier spelen. Want dan voel je als muzikant, je voelt je veilig, want je weet, daar gaan we naartoe. Dat is het doel, dus helderheid en duidelijkheid. En dan kan het zelfs zo zijn dat een muzikant vindt, ja, ik ben het gruwelijk niet met deze man of deze vrouw eens, maar het is duidelijk, ik weet wat hij wil. En dan is het ook makkelijker voor een orkestmuzikant om zijn eigen kwaliteiten in dienst te stellen van deze opvatting. Alleen, wat je niet moet vergeten, en zelfs sommige collega's ontkennen dat, het orkest komt ook terug met iets. Het orkest heeft ook een kleur, heeft ook een manier van spelen. En ik herinner mezelf een situatie, een van mijn eerste keren dat ik echt een groot beroemd orkest dirigeerde. Ik had dat allemaal heel goed voorbereid en daar was een Rossini-ouverture. Dat begon met een hele mooie solo in de hobo. En na die hobo-solo, dan zette eigenlijk de rest van het orkest in en barstte die ouverture los. En ik had die hobo-solo, had ik thuis, had ik helemaal uitgedacht. Ik had echt bedacht van, nou hier moet hij wat doorspelen naar die noot. Hier moet hij even ademhalen. Dat is onze frasering, zeg maar. En ik kom in die repetitie en dan heb je als dirigent, zeg maar, kan je ook dirigeren in een stijl die ruimte geeft. Dus ik zat een beetje van, nou, ga je gang. En toen deed deze man precies het omgekeerde wat ik thuis had bedacht. Dus op het moment dat ik dacht van, nou, nu moet u even wachten, toen speelde hij die door. Op het moment dat ik dacht van, nou, nu moet hij even doorspelen, ging die man stoppen om adem te halen. Dus het was in mijn eerste reactie was echt gruwelijk. En dat is het duiveltje, ik noem dat het aftikduiveltje. Als dirigent heb je iets in je hoofd wat als je iets hoort wat je niet hebt voorgesteld, dat je gaat stoppen. Dat is een soort reflex. Is dat? Nee, dat is niet goed, dat is niet goed. En dat aftikduiveltje heb ik even in de wacht gezet en ik heb even een gesprek met mezelf gevoerd. En dat gesprek ging een beetje als volgt van, ja, het is wel totaal wat je niet hebt voorgesteld. Maar het is wel bloedmooi wat je doet eigenlijk. En het staat qua concept, staat jouw concept niet in de weg. Want die ouverture begint eigenlijk pas na die solo. Dus ik denk dat ik iets kapot maak op het moment dat ik het verander. En dat vind ik een interessant spel. En volgens mij is dat ook een van de essentiële paradoxen in veranderingsprocessen. Dat je een aspect hebt van controle. Want er moet iets binnen die veilige marge van de visie plaatsvinden. Maar er moet ook ruimte zijn voor eigen ideeën. En juist omdat je met specialisten en professionals werkt, kunnen die ideeën eigenlijk tamelijk briljant zijn. En die kunnen het totaalresultaat enorm verbeteren. Welke eigenschap of welke kwaliteit van mezelf kan ik nu inzetten om het orkest mooier te laten spelen? En dat is een hele simpele vraag, maar het antwoord kan dus alle kanten op. Dat antwoord kan zijn boos worden, dat kan een grap maken zijn, dat kan niets doen, want soms verpest je het als dirigent alleen maar. Maar heel vaak is het dus geen technische oplossing, maar inderdaad een psychologische oplossing. Ik hou wel eens op met dirigeren in een repetitie. Dat is in wezen de ultieme onduidelijkheid. Want er is zeg maar vanaf de bok geen puls meer. Mensen zijn op elkaar aangewezen. Maar het aardige is, dan gaan de mensen beter luisteren naar elkaar. Want ja, de leiding van daar valt weg. Maar men gaat beter luisteren in het orkest. En dat is in wezen een paradox. Die duidelijkheid vanuit, zeg maar, vanuit de visie, vanuit de sturing. Ja, daar geniet men van. Daar gaat men door beter presteren. Maar aan de andere kant moeten mensen ook uitgedaagd worden om naar elkaar te luisteren. En om af en toe even die basis weg te slaan. Want als je even uit die comfortzone komt, gaan mensen ook weer beter presteren.
Volgens Jules dirigeer je een orkest door op het juiste moment te leiden, te luisteren en soms ook te laten. Zeg maar sturen door afwezigheid.
En er komt bij dat het ook voor een orkest ook vaak leuker en beter is als ze het zelf oplossen. Als jonge dirigent ga je veel naar repetities kijken en luisteren van een dirigent. Dan ga je daar zitten met je partituurtje en je streept een beetje aan van nou, dit is niet helemaal samen, dit is een beetje vals, dit is dit. En dan hoor je in 2 minuten hoor je 7 foutjes. En dan denk je, als een hele goede dirigent, die gaat die 7 foutjes gaat die even oplossen. En deze man die tikte af. En niks van die 7 foutjes. Ik weet nog precies wat hij zei. Hij zei tegen het orkest van, you play this music like the love of the mother to the son. But you must play it like the love of lovers. En je zag het orkest elkaar echt aankijken. Oh, hij bedoelt gewoon dat het wat geil aan het spelen is. En het bijzondere was dat, echt, je zag het ook gebeuren dat wat niet gelijk was, was plotseling gelijk en wat niet. Dus al die 7 dingen, die werden ook echt opgelost door deze opmerking. Omdat de mensen inderdaad met richting zaten te spelen. Oh, dan wat meer vibrato, wat meer dat. Dus de muzici zelf, die vertaalden dat in techniek, zullen we maar zeggen. En ik moet zeggen, ik denk dat een van de misschien wat definities van inspiratie is. Om juist weg te blijven van de techniek. En om jouw professionals die technische slag te laten maken en jezelf zeg maar op dat meer spirituele niveau te begeven.
Het gaat heel erg over vertrouwen geven. Vertrouwen geven heeft vaak zoiets ratelband achter van ja, je kan het.
Maar volgens Jules zit het echte vertrouwen geven juist vaak in veel subtielere, non-verbale communicatie. Een voorbeeld.
Een situatie met het Concertgebouworkest met Ricardo Chailly, dirigent, en een hele beroemde pianiste Maria Joa Pires. Ze moet een
Mozartconcert moeten spelen met het orkest. En wat gebeurt er? Het vliegtuig is vertraagd, mist en hebben niet kunnen repeteren. Maar ja, ze hebben zo vaak samengewerkt. Dus dat komt wel goed. Het orkest zet in op het concert en er gaat een schok door daarheen. Want op dat moment realiseert ze dat ze het verkeerde concert heeft voorbereid. En ze zit daar zonder muziek, zit ze daar. En het is gewoon een concert, het orkest is aan het spelen en binnen zoveel seconden moet zij inzetten. En ze gaat er als een soort schoolmeisje kruipen naar Shahid toe van ja, ik heb dit stuk niet voorbereid. En dan daar gebeurt er iets heel moois, want Shahid die reageert niet direct. Dus Shahid die gaat gewoon even doordirigeren, doet helemaal niks. En dan 20 seconden later komt Shahid terug met van ja, maar we hebben het verleden seizoen met u gedaan. U kan het zo goed. Dit komt gewoon helemaal goed.
She was shocked because she was expecting us to play another concerto. So when I started the first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked. Like an electric shock, I think, and she couldn't consider even moving ahead playing, you know. And then we talked a moment, and she told me I was expecting to play a completely different piece. I do what I can do if I remember, and the miracle is that she has such a memory that she could within a minute switch to a new concerto without making one mistake.
De kernkwaliteit is natuurlijk dat vertrouwen geven. Maar dat vertrouwen geven was eigenlijk ook gebaseerd op een geniale list, vond ik, van Shahi. Dat was namelijk dat wachten. Als hij namelijk niet gewacht had, dan was dat helemaal niet aannemelijk geweest dat hij dat ook echt geloofde. Want je moet je voorstellen, als dirigent, als je dit overkomt, het eerste wat je denkt is trut, heb je je mail niet gelezen. En er zullen heel veel dirigenten dat ook meteen gezegd hebben. Dus hij zegt het niet, hij denkt het niet. En hij wacht even. En doordat hij even wacht, is zijn boodschap veel sterker. Maar inderdaad, in je blik, in er even niet te dicht bovenop zitten. En dat zijn ook wel weer keuzes die je moet maken. Op sommige momenten moet je er enorm bovenop zitten. Op het moment dat je denkt, er is een soort negatieve, sloppy trend in mijn orkest. Dan moet je er enorm bovenop zitten. Maar als er even iets gebeurt waarvan je denkt, van ja, dat weten ze zelf ook wel. Want dat zal de volgende keer niet gebeuren. Ja, dan is het alleen maar suf als je te dicht er bovenop zit. Het communiceren tussen een dirigent en orkest, dat gaat bijna allemaal woordloos. Het gaat heel veel via de muziek, maar het gaat ook heel veel via blikken. Via van hoe kijken ze naar me en als ik iets zeg, kijken ze eager van goh, wat leuk dat je dat zegt. Of kijken ze van nou, dit verhaal hebben we al 20 keer gehoord. Dus daar zit je antenne enorm uit te kijken naar hoe men zeg maar in hun body language naar je bent. Hoe ze spelen. En laat ik zo zeggen, een orkest praat echt naar de dirigent in hun klank.
Communiceren tussen een dirigent en een orkest, dat gaat dus bijna allemaal woordloos, via klank. En daarbinnen blijkt er zelfs sprake te zijn van een soort dialect, ook wel klankcultuur.
Wat is klankcultuur? Nou, klankcultuur is het fenomeen dat bepaalde dingen in een orkest op een bepaalde manier worden gespeeld zonder dat we daarover praten. Een soort onbewust kudde effect, want dat doen wij eenmaal zo. Nou, en wij, wat doen wij eenmaal zo, is in een organisatie kan natuurlijk vernietigend zijn voor vernieuwing, maar is ook iets wat je erfgoed is.
Morgen. Grüß Gott. Servus.
En wat Bernstein op een gegeven moment doet, dus met het orkest in Wenen inderdaad, dan laat hij heel erg zijn respect voor de cultuur en de traditie zien. En wat hij doet, dat is een filmclipje wat je ook op YouTube kan zien. Dan gaat hij voor het orkest staan, dan gaat hij zeggen van ja, we spelen Mozart, dat is uw muziek. En u weet het beste hoe het moet. Als ik iets niet traditioneel doe, vertel het me dan. U weet hoe het moet. En met die nederigheid is hij toen de repetities ingegaan. En het interessante daarvan vind ik dat het heel veel over de cultuur zegt. Ja, we hebben het dan over jaren 60, denk ik, in Wenen. Als je dat nu in Nederland zou flikken, dan zou een orkest zo naar je zitten te kijken. Ja, maar je wordt toch betaald om te weten hoe het moet. Dus wat sta je te staan? Maar je ziet die mensen in Wenen, zie je echt elkaar aankijken van ja, hij kent zijn plek. En daarom vind ik dat fragment al heel erg leuk over hoe strategisch jij met zo'n orkest kan omzetten. Dit is een soort onderhandelen wat hij doet.
Ik heb een Entschuldigung te maken dat we Mozart spelen. En dat is ihre muziek. Ik geloof het is ook mijn muziek. Maar het is veel meer ihre muziek. Ik hoop dat ik iets lernen kunnen van ihnen, die stimmung, die wienerische stimmung und phrasierung. Und wenn sie etwas haben, mir zu sagen, suggestions, wie sagt man suggestions, so, bitte machen sie das. Ja? Wenn ich etwas nicht traditionell mache, zeg ze mir das auch.
En ook Jules staat open voor suggesties van het orkest. Maar het gevaar bestaat dat je als dirigent je oor te veel laat hangen naar de strijkers die vooraan zitten.
Die hebben echt een aanvoerderfunctie. Dus daar praat je ook mee. Wat problemen, technische problemen in de groep. Dat gaat via de aanvoerder. De aanvoerder is degene ook die het makkelijkste met je in verbale dialoog kan gaan. Dus je hebt ook, je kijkt ook veel naar je aanvoerders. Maar dat is juist je valkuil. Want op het moment dat een dirigent alleen maar hier bezig is. Nou ja, we maken audio, dus ik kan het niet zien. Maar ik laat dus zien dat er een hele inner circle om me heen zit. En ik ben helemaal gebiologeerd met mijn inner circle. Dan zijn er de mensen die achteraan zitten. Die zich verlaten voelen. En nog sterker. Ik denk zelfs dat de kwaliteitsverschillen tussen orkesten kan je nog eerder afmeten aan hoe er achteraan wordt gespeeld dan vooraan. Want vooraan wordt er in een orkest eigenlijk altijd heel goed gespeeld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij de Berliner hoe de energie achteraan is en je bekijkt dat in een gammel orkest, dan is daar een soort lichtstoelhouding soms achteraan. Dus het is juist heel belangrijk als dirigent dat je juist daar je op richt. Ja. Er is een cliché. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Nou, dat is bij een orkest is dat zo van toepassing. Dus wat dat betreft zijn we enorm afhankelijk van elkaar. Maar dat maakt het ook zo leuk. En nog sterker, op het moment dat mensen zich wel bewust zijn, dan vinden ze het ook leuker om in een orkest te spelen.
Een dirigent stelt alles in staat om het hele orkest zo mooi mogelijk te laten spelen. Maar wie beoordeelt dan eigenlijk of het mooi genoeg is?
Ja, het slotresultaat is ontzettend moeilijk meetbaar. Dat is een probleem. Nog sterker, het hele slotresultaat is een probleem. Want ik ben heel erg jaloers op een architect. Die kan op een gegeven moment naar zijn huis kijken wat hij gebouwd heeft. Bij ons is het weg. Dus dat slotresultaat, dat is een raar ding is dat. En soms kan een concert zeg maar technisch briljant zijn. Maar heeft het weinig impact, zullen we maar zeggen. Soms kan een concert impact er waanzinnig zijn, maar er eigenlijk geen noodzuiver is gespeeld. Dus wat dat betreft zijn er allerlei factoren die wat bepalen. En ik ga nu misschien wel iets gokkend zeggen in mijn sector, maar ik vind het publiek, het gaat om het publiek. En dat klinkt misschien enorm commercieel en dat soort zaken, maar hoe je het bent of keert, het is een economisch proces. Zij betalen een kaartje, wij doen wat voor hun. En wij proberen iets zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Maar het gebeurt absoluut dat wij wel eens dingen heel mooi doen en heel goed doen. Die publiekswaardering helemaal niet heeft. En andersom gebeurt ook. En dat is gewoon de bikkelharde realiteit. Maar ik denk dat wij, ik denk dat wel in de orkestenwereld, wij daar ook wel van kunnen leren. Kijk, er wordt enorm neergekeken op André Rieu. Dat vind ik een, terwijl André Rieu, wat je er ook al van vindt, die weet heel veel mensen te raken. En dan kan je zeggen, ja, maar die mensen spelen niet zo goed als het Concertgebouworkest. En het zijn allemaal korte deuntjes. Dat zijn allemaal kanttekeningen die je kan maken. Maar het zijn wel duizenden mensen die je blij maakt.
En de missie om een groot publiek te trekken brengt Maestro Jules weer terug op zijn eigen formule.
Ja, bij Maestro Jules onthuld zie je en merk je dus ook dat alleen maar door de formule al mensen meer van de muziek genieten. En daar gaat veel meer de focus op liggen. En dan is het eigenlijk veel evidenter of een concert succesvol is. Want je merkt gewoon, de mensen zijn meegenomen in het verhaal. En je bent al helemaal niet meer bezig of die fiesnoot te hoog was of te laag was. En in wezen is dat ook wel de essentie van muziek. De essentie van muziek is niet of het gelijk of samen is. En, maar de essentie is, hebben we mensen bereikt en mensen geraakt? Kijk, in de orkestenwereld kijk je primair naar de kwaliteit. Wat is je kwaliteit? Kwaliteit is heel erg subjectief. Is het of alle noten geraakt zijn? Of is de kwaliteit in hoeverre het publiek geraakt is? En daarom ben ik inderdaad blij met deze formule. Waardoor je een handvat geeft. Waardoor ze nog meer van de muziek kunnen genieten. En het eigenlijk meer evident is of een concert geslaagd is. En dat merk je ook uit de reacties van, goh, ik had nooit gedacht dat klassieke muziek mij zo kon raken. En ja, dan ben je wel weer bij de kern van je doel. Wij willen mensen raken, ontroeren met deze muziek. Hoe mooi is die muziek? Daar kan je een mooie avond aan hebben, daar kan je door meegenomen worden, daar kan je geïnspireerd in worden. En ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.
Je hoorde Jules van Hessen in een podcastserie in opdracht van P2, een bureau voor strategie, realisatie en ontwikkeling. Ben je benieuwd naar de andere gesprekken over het in beweging krijgen van mensen? Kijk dan op www.p2.nl.